Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Goedenavond, Thijs.
Goedenavond. Ik zit even door die uitslag heen te scrollen.
En?
Wat valt je stoort me een beetje.
Ja, hallo. Joe, dit is de opname van de podcast.
Ah, oké. Ja, ik vind dat interessant in dit soort dagen hoe de laatste groepen binnenkomen. Kan je ook aan zien wie er echt heeft afgezien. Bijvoorbeeld of David Dekker nog is binnengekomen vandaag.
Ja,
hij is binnen, 166ste.
Ja, daar stonden wij naast. En daar zaten nog twee Arkea's in die groep. En hij had nog een zwart regenturteltje aan, hoe noem je dat? Een giletje, dan beter. Dus ik herkende hem niet, maar we hebben het even teruggekeken. En ja, hij zat inderdaad in die groep vrijwel helemaal achteraan.
Ja, nog net voor Cavendish. Pedersen zit ook in die groep. Helemaal op een hoop gegaan. Ja, een hoop sprinters. Gaviria, Dainese. Ja, jongens, en die komen op 26 minuten binnen vandaag.
Ja, maar het was allemaal niet... Ik weet niet. Ik heb uitgewoonde hoofden gezien.
Ja, die hebben op een gegeven moment natuurlijk nog wel een beetje oké kunnen rijden. Maar bijvoorbeeld als laatste binnen, Davide Ballerini. Die moest ook in het eerste uur al werken. Dat je echt dacht, gast, doe een klein beetje rustig aan.
Ja, die Ballerini was helemaal gekookt. Maar die was, wat jij zei, die was het eerste uur zag je hem afhaken. En toen zag je hem al helemaal scheef. Op zijn fiets.
Ja, maar effe heet. Achter wie was die allemaal aan het rijden, joh?
Maar begreep jij dat?
Nee. Ik begreep er eigenlijk geen rol van wat ze aan het begin wat Quickstep vandaag aan het doen was. Ze gingen de trui weggeven.
Ja, althans, dat zei Evenepoel al dagen. Etappe 4, de trui mag niet iemand anders. Dat gaan we doen aan een beetje volwaardige ploeg. Dat was steeds het verhaal.
Ja, maar ze zaten achter groepen aan te rijden, waarvan ik echt dacht, oké. Ja, is het echt heel erg als Ben Healy of Stefan Koen wegrijdt vandaag?
Nou, dat is wel. Er was één groep die was weg, maar dat was een hele grote groep.
Ja, het was 12 man. Ja, oké, dat is vervelend om achteraan te rijden, maar ja, die kan je prima 10 minuten geven ook.
Ja, ik snap het, maar ergens vind ik het troostrijk dat jij het ook niet snapt.
Nou, ze reden ook
een beetje zorgen.
En toen die groep eenmaal weg was die het haalde, reden ze eigenlijk ook veel te hard. Lieten ze de hele tijd gewoon zo 3,5 minuut, 4 minuten. En dat hadden ze ook gewoon prima kunnen laten oplopen tot 7 minuten.
Ja.
Ze hebben echt het risico genomen dat ze alsnog het roze hadden. 29 seconden scheelt het. 28, sorry.
28, officieel. Ja, is bijgesteld.
Ja, 28 seconden houdt Leknessund over op Evenepoel. Eén aanval van de klassementsrenner in die groep erachter. En het was gewoon dicht. In ieder geval die 28 seconden was dicht. Beetje onnodig, toch?
Maar waarom dan?
Maar zeker omdat je ziet, het is niet uit luxe. Want Evenepoel komt... de eerste groep, dat is dus even... Ik zal even tellen. Ik zit toch in die uitslag. Je had 6 vluchters... Bouwman wint dan een sprintje voor plek 7. 32e eerste groep is 25 man. Groep van de favorieten. 1 renner van Sudo Quickstep. Alleen Evenepoel. Geen Van Wilder, geen Cataneo, geen Vervaken.
Nee, maar echt eigen schuld.
Ja, ze hebben onderweg dan echt wel te hard gereden. En dan zijn ook dat misschien niet de gasten die daarbij moeten zitten. Maar ja. Het is niet uit luxe.
Op een dag als vandaag kan je toch prima verwachten dat Van Wilder ook in deze groep zit?
Nee, zeker. Maar ik bedoel, die gast Van Wilder wel, maar die heb ik onderweg niet superveel zien doen.
Nee.
Maar die andere jongens wel. Ja, zoals Tjerni en Ballerini en Cataneo, die hebben wel echt gigantische jas uitgedaan vandaag. Dat was toch juist wat ze wilden voorkomen? Laat de groep wegrijden met, als daar niet een hele gevaarlijke gast tussen zit, laat het lekker wegrijden en geef ze 10 minuten.
Of hadden ze misschien toch gedacht van, dat roze... We doen er toch nog een dagje.
Ja. Waarom?
Ja, nee, ik weet ook niet. Probeer te zoeken naar een verklaring.
Nee, ja, ik vind het niet super slim. En ook niet omdat dat Leknesund maar zo weinig voorsprong heeft. Ja, over een paar dagen is hij weer kwijt. Hebben ze weer hetzelfde probleem.
Ja, en Evenepoel staat tweede op 28 seconden. Dus het is niet dat hij hem... Ja, wat moet hij dan doen? In zijn remmen knijpen om hem niet te hebben?
Nou, kijk. Als je gewoon even kijkt, hè. Ik bedoel, ja, ze hebben te hard gereden, Quickstep vandaag. Ze hebben te veel energie verspeeld. En ze hebben het eigenlijk... het is net gelukt wat ze wilden, maar dat hadden ze zelf in de hand. Dat hadden ze ook veel beter kunnen doen. Maar als je gewoon even kijkt naar die groep van 25... Dat is dus de 25 beste klimmers van de Giro. Heel misschien dat Van Wilder daar nog bij komt als hij een betere dag heeft. Dat is vandaag natuurlijk wel extreem lang hard rijden. Als je even daartussen kijkt, dan zit er dus eentje bij van Soudal. Dan zitten er 1, 2, 3, 4, 5 bij van Ineos. 5 hidden.
Lekker.
Ja, die denken ook, oh, wacht even. Als Evenepoel geïsoleerd, dan hebben wij er nog 5.
Ja, in een etappe van vandaag.
Ja.
Ja, met alles wat nog moet komen.
Ik zou zeggen, ja, als ik daar ploegleider was, zou ik zeggen, dat biedt mogelijkheden.
Ja.
Er zitten er 3 bij van Jumbo.
Ja.
Bouwman echt sterk ook. Goed. Er zitten er 3 bij van Bahrein. Er zitten er 2 bij van UAE. Nee, die hebben vandaag ook van alles fout gedaan. Die waren ook aan alle kanten aan het rijden. Maar zeker, ja, zeker 5 van Ineos en 3 van Jumbo en 3 van Bahrein. Ja. Als dat soort renners dus gaan aanvallen, moet Evenepoel dus zelf al gaan reageren. Als deze verhoudingen zo blijven.
Ja, en dat kan hem duur komen te staan. Want het is wel een heel groot leger om in je eentje tegen te vechten.
Ja, dat is het. Dat is het. Ja, dan is die al. Ja, dan moet je al naar andere ploegen gaan zitten kijken. Stel je voor, en dat vind ik wel jammer, we hadden het gisteren wel heel even over. Ja, zou Ineos nu al proberen of durven? Nee, durven ze heel vaak niet.
Nee.
Vind ik jammer. Wat was er vandaag gebeurd als Adelsman of Sivakov vooraan had gezeten? Zou dan Jumbo zijn gaan rijden? Of zou Evenepoel dan gewoon zelf een probleem hebben gehad? Vind ik leuk. Ook voor de komende bergetappes. Dit soort opties zijn er dus wel. Zeker voor Ineos.
Ja, ze probeerden het wel even in het begin. Iedereen heeft het een keer geprobeerd, maar...
Ik heb Adelsman eens zien meeschuiven. Ik heb Sivakov een keer zien meeschuiven. Maar het was niet met super veel overtuiging.
Nee, het was geen Leknesund of... achtige
zo,
inspanning.
Maar even serieus, Leknesund heeft wel echt... Hoe vaak heeft die het geprobeerd?
81 keer.
Ja, ik vind het echt heel tof dat dan de 82 keer de goeie is.
Ja.
Nou oké, de 81 keer de goeie, want daar zat mee.
Ja, 81, ja. Ja.
McNulty, die heeft het 99 keer geprobeerd en toen ging ze de 100ste keer deze weg.
Ja, zonder McNulty.
Ja.
Wonderlijk. Ik ben toch. Het lijkt op een antwoord, maar het is niet een antwoord op de vraag waarom. Want dit kan je toch bedenken. Dit is toch gewoon één van de scenario's.
Ja.
En je hebt toch gewoon een lijst van die wel, die niet. Dat heb je toch ongeveer in je hoofd zitten. En dan denk je, oké, deze groep. En dan...
Ja, nou, misschien hadden ze dat is natuurlijk. Soms is het heel moeilijk. Als je de 12, 13 of 14 ziet gaan, dan denk je, dat is net te groot. En er zal er vast wel één tussen zitten die niet goed is. En dan ga je maar rijden. Maar ja, toen eenmaal die beslissende vlucht weg was, dan kon altijd de ploegleiding ook alle tijd om het door te geven wie het waren.
Ja. En zelfs toen lieten ze niet gaan.
Is een goede renner, hè, Paré-Pentre. En Leknesund ook een goede renner. Maar dat zijn geen jongens die gevaarlijk zijn voor de Giro, zeggen.
Nee, nou ja, we hadden het gisteren over Lopez, het voorbeeld van vorig jaar natuurlijk. Ja, als Leknesund of Paré-Pentre een aantal minuten heeft, dan heeft hij dagenlang de tijd om rustig dat rossen niet om zijn schouders te hebben, toch?
Ja, is het ook echt een stuk rustiger in het peloton. Nu zijn er toch een hoop renners nog best wel kort. En ga je de komende dagen, op het moment dat er dus wel grotere groepen gaan, dan ga je weer dagen krijgen dat het weer chaos wordt.
Ja. Dus deze missie is in zoverre geslaagd. Ze hebben het roze niet meer. Maar ze dragen nog steeds eigenlijk heel veel verantwoordelijkheid.
Ja, nou, dat is voor een deel natuurlijk sowieso zo, omdat ze wel de eerste echte klassementsrenners. En ze zullen heus wel steun krijgen nu dus van DSM de komende dagen. Maar ja, DSM is ook weer niet de ploeg die hier even met 7 man op kop gaat rijden de hele dag.
Nee, zeker niet. Nou ja, we zullen zien hoe het de komende dagen gaat. Dan, Thijs, belangrijke zaken. Waarom rijdt Evenepoel 3/4 van de etappe met beenstukken?
Ja, dat is gewoon omdat hij aan het trainen is. Kijk, de rest rijdt de wedstrijd. De rest moet echt moeite doen en zo. Pijn aan hun benen. Maar dat geldt niet voor Remco. Niet op dit soort dagen. Die is gewoon beenstukjes aan, regenjackie, tranquilo.
Maar dit is toch best wel ongezien.
Ja, maar het was natuurlijk wel slecht weer.
Ja, het was niet heel koud.
Ja, ik denk dat hij gewoon schrik heeft om ziek te worden of zo. Dat hij denkt, nou, hou lekker mijn beenstukjes aan. Het is, ja, zeker als het nat is, worden die beenstukken op een gegeven moment ook... Het helpt heus wel iets tegen de kou, maar heel vaak denken renners ook... Ik smeer liever mijn benen in met een beetje laag vet dan beenstukken aan te doen. Want dat wordt koud en zwaar en ja, dan gaat het vocht helemaal in zitten. Ja, je ziet ook bijna niemand ermee rijden natuurlijk. Vandaag.
Nee, nou ja, vandaag niet. Eigenlijk daarom niemand, viel het ook op. Niemand. Ja.
Ja. Nee, het was ook wel echt opvallend. Maar ja, Evenepoel rijdt echt zo makkelijk. Die komt ook echt 0 keer in de problemen op zo'n dag.
Ja, het is ongelooflijk, hè?
Ja.
Het is ook wel een beetje verbazingwekkend. Je denkt, jeetje mina, wat het ziet er allemaal. Hij ademt niet. Ook niet als het de eerste 2 uur berg op berg af 44 gemiddeld gaat. Hij zit gewoon niet te ademen. Het is ongelooflijk.
Hij heeft echt overschot. Nou, we zijn pas 4 dagen ver.
Nee, zeker.
Zijn ploeg heeft geen overschot in ieder geval.
Nee.
Dat kunnen we wel concluderen. Ja.
Ja, we hebben het gisteren natuurlijk uitgebreid gehad over Bauke Mollema. Toch even, we moeten het even rondmaken. Hij zat er wel, maar het lukte niet.
Nee, Bauke heeft de benen niet.
Is het zo simpel?
Ja, hij hield zich echt schuil in het begin. Omdat hij dacht, ja, iedereen is nu al toch achter elkaar aan het draaien, heeft nu geen zin. En eigenlijk meldde hij zich op de plek in het parcours waarop het gebeurde. Echt, ja, hij meldde zich voorin en toen ging Leknesund weer. En Gebreyer schoof mee en Parapente schoof mee. En als Mollema goed is, dan zit hij daar mee.
Ja.
En dan zit hij mee in die vlucht. En hij was niet goed. En hij moest daarna ook los uit de groep met favorieten. Dus, ja, met deze benen gaat hij geen rit winnen in deze Giro.
Nee. De Baukers bingo hangt natuurlijk een beetje boven de etappekoers.
Ja, maar ja, dit is wel Mollema. Hij heeft wel eerder zo'n Giro gereden dat hij niet de benen had, maar dan wel elke dag mee zat.
Ja, ja, dat is waar. Ja.
Kan ook, hè? Ja. En ja, hij wint natuurlijk. Je hoeft niet de beste te zijn om een rit te winnen. Maar voor dit soort rit als vandaag moet je wel echt betere benen hebben dan dat hij vandaag had. De Parapente is echt een goede renner. Die ga je niet zomaar kloppen, zo weet je. Dan moet je echt wel. Moet je echt wel wat beters uit je benen kunnen toveren dan vandaag.
Ja.
Leclerc probeerde het aan alle kanten.
En je, hoe, Thijs?
Jezus, jongens. Maar
heb je ogen al kapot gegeven?
Dat kan toch niet, hoe lelijk die jongen rijdt. Is er dan niemand die tegen hem zegt... Andreas, een tandje kleiner. Heb je dat wel eens overwogen?
Oh... Probeer eens 2 tandjes kleiner en kijk dan hoe het gaat.
Oh mijn god, dit is toch ook niet efficiënt hoe hij rijdt?
Ja, het is ook zo ouderwets, man.
Van Mollema zeg je dat natuurlijk ook. Nou ja, het is echt alsof ze een...
Ja, maar Mollema is 36 en hij heeft een erelijst van hier tot Tokio.
Ja, en Mollema trapt wel echt een paar tandjes kleiner dan hij. Het was zo groot. Jemige, het was gewoon echt elke trap. Het leek wel alsof ze de laatste was die hij kon doen.
Maar was dit wanhoop of is dit zijn manier van fietsen?
Nee, is ook wel een beetje zijn manier van fietsen.
Okay.
Het is echt een enorm talent. Er zaten echt onwijs veel ploegen achter hem aan de afgelopen jaren. Hij was reed bij Union X bij de opleidingsploeg en hij was echt onwijs goed. Hij reed bij de belofte was het echt een van de hotshots waar iedereen achteraan zat. En hij heeft toen voor DSM gekozen en stond bij DSM behoorlijk stil in zijn ontwikkeling. Afgelopen, zeker de eerste 2 jaar daar. Wilde ook naar andere ploegen. Heeft zichzelf aangeboden voor bij Jumbo-Visma. Omdat hij dacht, ik heb een doorlopend contract, maar ik wil hier onderuit. En dat doen wel meer renners bij DSM. Is toch gebleven. En ja, het komt er nu wel een keer uit. Maar dit is wel een jongen. Er zit enorm veel potentie in. En dat zie je natuurlijk wel op dit soort dagen. Ja, weet je, als je 81 keer kunt aanvallen en je kunt vervolgens ook nog iedereen eraf rijden. En dat parapente nog wel net op het allerlaatste stukje kan terugkomen. Hoe bizar sterk moet je dan zijn eigenlijk?
Nee, absoluut. Ja, maar
hij heeft geen kopgroep gemist.
Nee.
En er waren er nogal wat vandaag.
Ja, hij zat echt overal mee. Ja.
Ja. Dus dit is een gast die op zijn 19e met zijn vrienden de uitdaging aanging om een marathon te rennen. En hem dan en nog nooit hard had gelopen verder of zo en hem in 3 uur liep.
Oh ja, zo'n fysiek mega talent.
Ja, dat is gewoon een enorme hart-longcapaciteit. Goede tijdrijder. Maar als je hem zo ziet rijden, dan denk je ook wel, er is ook nog wel nodig aan te polijsten.
Nou, dat is ook wel mooi. Dan valt er nog wat te ontwikkelen. Nou.
Ja.
Hij dus in het roze. 28 seconden officieel voorsprong op Evenepoel. De dag van morgen. Weet jij nog die ene keer dat wij op dat schitterende terrasje zaten? Dat de zon zo tussen die twee kerktorens.
Oh, die ene keer.
Piepte. Ja, toen waren we 3,5 week op vakantie.
Ja, een Negronietje erbij.
Opa's en oma's mee. Dat was een bijzondere reis, toch? Ja. Toen zijn wij in Atripalda geweest.
Het zou zomaar kunnen dat als je er straks bent, dat je denkt, oh ja, dat is nog echt zo. Maar niet op een vakantie. Maar dat je straks gewoon aankomt rijden bij de plaatselijke hostel van Atripaldi en dat je denkt, hey.
Ja, verrek. Ja, hier ben ik 3 jaar geleden geslapen in de Giro. Nou.
Op dit pleintje flikker ik nog een keer over die koffer met dat lamme wieltje.
Atripalda naar Salerno. We zijn aan de andere kant van Italië morgen. Salerno ligt aan de Middellandse zeekust. 171. Ja, 171. Het is een beetje een gekke etappe. Het gaat alleen maar op en af. Op het laatste stuk natuurlijk naar beneden richting kust.
Ja.
Dat wordt wel vlak. Maar het is... Wat moeten we hiermee?
Nou, het laatste stuk is vlak. En daar zullen de sprinters ploegen en de sprinters wel naar kijken van, weet je, wie weet kunnen we hier gaan sprinten. Maar als je kijkt naar de eerste 80% van de etappe, dat is alleen maar op af. En er zit na 11 kilometer koers zit er al een klim in van 4 kilometer aan 7,5%. Daar gaan gewoon al echt goede renners wegrijden.
Ja.
Hè? Daar gaat De Marchi weer.
Zo.
En Healy.
Ja.
Daar gaan ze weer, ja. En dus het ligt er heel erg aan. Het kan eigenlijk 2 kanten op. Of je krijgt een echt goede vluchtersgroep die wegblijft. En dan gaat het wel echt om vluchters. Je hoeft niet zo goed te kunnen klimmen als vandaag. Dus ik denk ook wel dat het voor de Stefan Koens ook wel een optie is nog om mee te gaan. Maar daarachter moeten dus op een gegeven moment sprintersploegen moeten de keuze gaan maken. Ja, gaan we erachteraan rijden, ja of nee? Dus als je echt een goede vluchtersgroep hebt, dan zullen die sprintersploegen niet gaan doen. Zeker niet met alles wat ze vandaag hebben geleden. En als het er minder zijn, stel er rijden 3, 4, 5 man weg, dan op een gegeven moment wordt dat natuurlijk wel weer verleidelijk voor Alpecin, voor Groves, voor Trek, voor Pedersen en voor Jayco met Matthews.
Ja.
Om het gat dicht te rijden. En op... Dat ze gaan sprinten met de goed klimmende sprinters. En dan zal het voor de rest, zal het voor een hoop andere sprinters zijn. Ja, hoe fris ben je en hoe kun je mee? Maar ja, er zit bijvoorbeeld 50 kilometer voor de finish, zit er gewoon nog een klim in van 3 kilometer en 8%. Ja, als ze daar doortrekken, dan zijn ze de Cavendish er weer allemaal af.
Ja, dan kan je er alles aan doen en alles aan gedaan hebben, maar dan vlieg je er toch weer af, ja.
Dus ja, normaal gesproken zou ik zeggen vluchters versus de drie, tegen die drie splittersploegen.
Ja. Oké. Okay. Nou, dat is een kraakheldere analyse. Heb jij nog iets toe te voegen aan de podcast van vandaag?
Nou, nee. Ik vind het wel grappig dat we hier zijn in dit soort gebieden. Zo, ja, dit soort ritjes. Het is echt het deel van Italië wat je eigenlijk een beetje vergeet altijd.
Ja. Ja, waar we ook nooit op een andere manier komen. Tenzij de Giro wordt gereden. Maar het is ook heel, het is überhaupt een rare Giro wat dat betreft. Want ja, we komen uiteindelijk wel in Rome. Maar voor de rest, we komen niet in hele grote plaatsen. Het zijn niet hele vooraanstaande plekken in Italië.
Het is een beetje alsof ze in de Giro alle net niet steden en net niet bergen een keer de kans hebben gegeven om te shinen.
Ja, dan moeten we toch eens vragen aan die Vengi, de directeur.
Ja, weet je, normaal gesproken is de Giro juist heel vaak dat ze alle highlights van Italië erin gooien. En dat je wel kriskras door Italië op alle eilanden, weet ik wel. Elke oude brug en elke amfitheater moet je langs. En nu is het een soort, ja. Hé, is dit ook in Italië elke dag?
Ja, maar dit is echt met moeite kan je een mooie ruïne op een heuvel aantreffen.
Het is een prachtig gebied.
Ja, nee, maar het is een prachtig gebied. Een geweldige natuur als we hier rondrijden. Het is, ja, waar we nu ook staan, even, dat Lago Laceno. Holy moly, dat plateau waar zij dus 3 kilometer over gereden hebben. Dat is schitterend. Dat is ja, het ziet eruit als een soort krater. Omgeven door allemaal bergen. Het is prachtig. Maar ja, je hebt er nog nooit van gehoord.
Nee.
Niet dat dat er is.
Salerno heeft wel een goede voetbalclub. Salernitana.
Ja, zijn die goed?
Ja, die zijn zo'n club die is teruggekomen uit de Serie D, geloof ik, of zo. Helemaal opgeklommen naar Serie A.
Oh, die spelen hoogste divisie?
Ja, ja, ja. Ja. Okay. Soort rood-paarsachtig. Rood-bruin-paars.
Ja, het zal een lelijk tenue zijn.
Ja, in Italië zijn toch geen lelijke tenues, man? Nou, dat zeg ik nu wel.
Zeker wel. Maar wat is
Bardiani,
dit nou?
Ja. Bardiani maakt er wel weer een potje van dit jaar, hoor. Jemig, ja. Hé.
En waarom is dat karaktero of zo? Vergeef me even. Die andere Italiaanse genodigde ploeg.
Coratec.
Coratec, dankjewel. Ik vergeet het de hele tijd.
Karatero. Hoe zou het zijn met Ramon Karatero?
Ja, zie je. De vergissing was menselijk. Ja.
Dit wordt een hele gekke afslag. Ramon. Nee, wat is die Karatero? Dat heet niet Ramon Karatero. Ja, wel. Panamese wielrenner. De slechtste wielrenner aan de Giro van de afgelopen, nou, 50 jaar. Die werd ingekocht door zijn pa. Hij reed voor Movistar, Vini Fantini, Nero Sottoli. En toen hij reed gewoon allemaal voor in de Giro. En toen werd hij gepakt ook nog op EPO.
Shit. Einde carrière.
Oh mijn god. Ja, dat is einde carrière. Ja.
Maar je mag toch hopen dat hij hier voor de Panamese televisie als journalist rondloopt?
In 2015 nam hij voor het laatste deel aan de Giro. Hij gaf op in de tweede etappe. Oh. Dat je dus zo'n Italiaanse ploeg rijdt met allemaal Italianen wiens droom het is om ooit in de Giro te rijden. En dat er dan een Panamees komt met een rijke pa en die jongen die geeft na 2 etappes op.
Ja, die noodgedwongen voor de zoveelste keer de Giro moet starten.
Ja, moeten we hem weer opstellen. Nou ja. Plezier daar, zou ik zeggen.
Dank je. Ciao, ciao.
Doei.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Hoi, ik ben Joost Twinkels, radio DJ bij Q-Music. Dit is mijn vader Piet.
Lieve Joost, je staat nou recht tegenover mij. En ik praat nou op 2 manieren tegen jou. Als je dit bandje luistert, dan weet je niet meer dat je hier gestaan hebt.
Dit jaar is hij precies 20 jaar dood. En ondanks dat ik me weinig van hem kan herinneren, mis ik hem. Speciaal voor mijn broer Koen en mij liet hij brieven en audio-opnames na die ik in deze podcast induik om niet alleen hem, maar ook mezelf beter te leren kennen.
Ik heb geprobeerd om jullie te vertellen dat liefde het allerbelangrijkste is. Hou van elkaar en van de wereld om je heen. Dan komt alles goed.
Liefst Papa Piet, luister je nu in je favoriete podcast-app.